Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een dropping. Het wordt niet zo heel vaak meer gedaan, geloof ik. Maar zijn er mensen hier die een dropping hebben meegedaan, wel eens? Zijn die er? Ja, kijk. Dat deed je dan aan het begin bijvoorbeeld van het seizoen. Startzondag, die startweek van het jeugdwerk bijvoorbeeld, dan werden er droppings gehouden. Of als je op kamp ging met elkaar in de zomer, dan was dat ook geheid een van de activiteiten. En natuurlijk eigenlijk altijd 's avonds, donker, pikken donker, en dan werd je in groepjes weggebracht naar een onbekende plek. Bijvoorbeeld, dan wordt het busje geblindeerd of iedereen in dat busje ook nog eens een keer blinddoeken om. En dat busje dat rijdt er natuurlijk zo met allerlei bochten en rondjes en dingen, zodat je volstrekt de weg, de oriëntatie kwijt bent. Je weet letterlijk niet meer waar je bent. En uiteindelijk word je dan op een plek neergezet, een donkere plek, het liefst een beetje in het bos, zodat het moeilijk is om de weg terug te vinden. Eerlijk gezegd, ik kon zelf mijn vinger niet opsteken daarnet, want ik heb het nooit gedaan. Het leek mij eigenlijk altijd nogal eng. En inderdaad, dat hoor ik uit de verhalen ook, het is een hele klus om terug te komen. Soms krijgen mensen een kaart mee of een kompas. Maar ja, het loopt ook wel eens uit de hand. Kleine ongelukjes die dan gebeuren, iemand in een greppel, voet verzwikken of onvoldoende conditie, of een groep die de volgende morgen nog niet thuis is en mensen, andere ouders, ongerust. Het volk Israël is gedropt. En niet vrijwillig. Ze hebben zich niet voor die dropping opgegeven. Nee, ze zijn opgepakt. Ze zijn weggevoerd, ze zijn in Babel neergezet. En dan moeten we ons dat zo voorstellen, hè, die mensen die in ballingschap zijn meegevoerd, dat is vooral een elite geweest. Notabelen, politici, geestelijke, dominees bijvoorbeeld, wetenschappers, grote ondernemers. En misschien is het zelfs maar 10% van het volk geweest dat uit Israël is weggevoerd naar Babylonië. Maar wel de mensen met kennis en ervaring. Wel de mensen die wisten hoe je een land moest besturen. Mensen die de kennis ook hadden om dat te doen wat nodig is. En dan worden ze daar gedropt, ver weg van huis in Babylonië. En ze zijn gedesoriënteerd. Ze zijn ook hun agenda kwijt, die als het al ware thuis gebleven. Ze hebben geen kompas meer. Geen Jeruzalem meer. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen, maar dat was een soort van klok. De tempel. De dagelijkse cyclus in de tempel, de wekelijkse cyclus in en rond de tempel, inclusief de Sabbat. De jaarlijkse cyclus van de feesten. Alles is weg. En ook Jeruzalem zelf is weg, ver weg. Want ook dat was een oriëntatiepunt. Dan wist je weer, hier woont God. Hier begint het, hier eindigt het. Dit is ons leven. Het ligt alles besloten in dat reizen van en naar Jeruzalem. En die ballingen, ze zouden natuurlijk terug willen, maar ze kunnen niet terug. Ze zouden wel een nieuw leven op willen bouwen, maar ze weten niet goed meer hoe. Alles is vreemd, alles is anders. Ik zie wel eens een enkel keer een beeld van bijvoorbeeld een stad in Japan. En dan staat bijna alles in die vreemde, onbekende karakters. En dan rijden overal metro's, treinen en wat niet al. En allemaal in die vreemde karakters. Ik kan er niets van lezen. Ik kan me niet oriënteren. Ik weet niet waar ik ben. Dropping. Gedropt. Het zou een levensthema kunnen zijn. Bijvoorbeeld, iemand krijgt een ongeluk. Hij wordt wakker in het ziekenhuis. Er is van alles kapot. En als je iets pakt, dan heb je normaal je hand nodig. Maar die hand beweegt niet meer zoals die bewoog. En als je uit bed gaat, dan weet je hoe je de ene voet voor de andere moet zetten. Maar dat been, dat werkt niet meer zoals het werkte. Alles is vreemd, alles is anders. Waar moet je beginnen? In den beginnen. Waar moet je beginnen? Nou, bij het begin. Hoe krijg je weer vat op je leven? Bij het begin. Dat is wat het volk in ballingschap, dat is wat Israël krijgt aangereikt. Dat gaat voorop. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Wat er ook gebeurt, dat is houvast. God schept. Alles komt uit Gods hand. Dat is een belijdenis. Dat klinkt klassiek, traditioneel. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik, dat merk ik ook in deze zomer met die paar preken over de apostolische geloofsbelijdenis steeds weer. Het mag klassiek zijn, het mag traditioneel zijn. Het is tegelijkertijd een kiem, een zaad van zoveel radicaliteit. Van zoveel radicaliteit ook in dit geval. Een radicaal scheppingsgeloof. Want wat zegt het dat wij zeggen, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Nu, dat zegt dit, buiten God, buiten Gods wezen, buiten God zelf, is er niets goddelijks. Want het is door hem geschapen. Buiten God is er geen macht. Want uiteindelijk is alles aan Gods macht onderworpen. Zo lezen we bijvoorbeeld in het boek Genesis, daarin dat eerste hoofdstuk, dat God de zeemonsters, de grote zeedieren, de Leviathan staat er elders in de Bijbel, dat hij die schept. Met andere woorden, dat grote monster van de zee, dat zo dreigend is, zo beangstigend. Het is niet meer, maar ook niet minder dan een schepsel. Het is dus niet de stand van de sterren die invloed op ons heeft. Het is niet die heilige boom zoveel eeuwen geleden die daar in het noorden van ons land stond, toegewijd aan Wodan. Het is niet het willekeurige beeld van een godheid, een afgodsbeeld. Het is niet het rijk van Babylon. Het is niet het lot, het is niet de natuur zelf die over ons heerst. Nee, het komt alles uit Gods hand. Het lijkt heel groot, het lijkt heel heilig. Maar God tutoieert dat alles, zegt je en jij, tegen alles wat ons angst aanjaagt, wat kleineert. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Je leven wordt op zijn kop gezet, omgekeerd. Je weet niet meer wat links en rechts is, wat boven en onder is. Je weet niet meer wat je moet, waar je moet beginnen. Het oude, het vertrouwde, het is allemaal verdwenen. Je moet van voren af aan beginnen. Je moet als het ware opnieuw het ABC leren. Je moet opnieuw leren spellen, je moet opnieuw leren schrijven. Maar dan is het uitgangspunt... Dan is het uitgangspunt, in den beginne schiep God. Wat wil dat zeggen? Dat Genesis 1 daarmee begint, dat de Bijbel daarmee begint. Wat wil dat zeggen? Nu dit. Daarachter, daar hoef je niet terug. Daarachter, daar kun je niet terug. Dat God geschapen heeft, dat God schept, dat is zo en dat zal zo blijven. En pas daarna, als wij beseffen dat God schept, dat we er dankzij hem zijn. Pas daarna kunnen we spreken over de aarde die woest en ledig is. Pas dan kunnen we spreken over de chaos in ons leven. Pas dan kunnen we het erover hebben dat het soms zo razend moeilijk is om de weg te vinden. Pas dan kunnen we het hebben over de teleurstellingen. Pas dan kunnen we het hebben over wat Buber dan vertaalt, hem het woest en ledig, over irzaal und wirzaal. Over dat waar je je door kunt vergissen, wat verward, waardoor je inderdaad de weg niet meer kunt vinden. Pas dan kan het gaan over de chaos van het leven, over het zwarte, het donkere, het sombere, het uitzichtsloze. Maar dat gaat voorop. Schiep God, God schept. Opnieuw beginnen. Daar gaat het dus over. Niet alleen beginnen, maar opnieuw beginnen. Ik moet daarbij denken aan de Lego-doos van vroeger. De Lego-doos die over de vloer wordt uitgestort. Met allerlei steentjes in allerlei formaten. Grote, kleine, dunne, dikke. En ook nog heel verschillende kleuren. En van die schuine steentjes waarmee je daken kunt maken. Met plaatjes, raampjes, van alles. Zonder orde. Chaos. En dan begint God te ordenen. Hij begint lijnen te trekken. Hij begint regels te stellen. Dat klinkt streng. Maar het is ook heilzaam. En wij denken bij regels, bij lijnen, van dat strak, dat is rechtlijnig, zeggen we dan ook. Maar er zijn veel heilzame grenzen. De dijk die door het landschap trekt. De box die het kleine kind niet alle vrijheid laat. De strepen op de weg, waardoor we weten wat de linker en de rechterhelft is. Het muskietennet dat elke bedreiging van buitenaf tegenhoudt. De muur van het huis die veiligheid biedt. Leegte wordt ruimte. Zo begint het in Genesis 1 met het licht. Het licht komt van God. Het licht doorbreekt de duisternis. Zonder licht geen dag, zonder licht geen leven, geen perspectief. Want in het donker zie je geen perspectief, zie je geen relief. Wat wil dat zeggen? Het donkere duister heeft niet het laatste woord. Variatie op een thema. Licht. Daar loopt het tot uit. Daarom in de Bijbelse telling van de dagen begint het met de avond. Wij zeggen dan nou dat is ergens inderdaad 00 uur. Nee, een nieuwe dag begint in de begrippen van de Bijbel als de zon is ondergegaan. Een nieuwe dag begint met het donker en daar vanuit komt het licht. Daar loopt iedere dag op uit. Dan op de tweede dag scheiding, opnieuw scheiding van water. Aan de ene kant, dat water dat geeft chaos, dat geeft onzekerheid, dat geeft onverwachte krachten. Scheiding brengt God aan tussen de wateren, tussen boven en beneden, tussen de wolken, de dampkring en de zee. Het is alsof er een enorme koepel over ons wordt heen gezet. En het refrein, het Bijbelse refrein van Genesis 1 zegt dan steeds, en God zag dat het goed was. Maar weet u wat nou zo vreemd is? Juist bij die tweede dag, als het gaat over dat onberekenbare water, dan staat dat er niet. Alsof die dreiging van dat water er nog steeds is. Alsof het nog steeds kan gebeuren inderdaad dat de dijken breken. En we weten dat maar al te goed. En dan op de derde dag, dan wordt uit dat water, dat wordt als het ware terzijde geschoven. De chaos, de onzekerheid, terzijde geschoven. En uit dat water wordt dan als het ware het land omhoog getrokken. Want wat weten we? Wij weten dat wij mensen niet over water kunnen lopen. We hebben stevigheid nodig. We zeggen dat wel eens. We kennen dat gevoel. Ik zou wel door de grond willen zakken. Nou, God zegt, nee, dat is niet de bedoeling dat jij door de grond heen zakt. Dat jij eraan onderdoor gaat. Nee, de bedoeling is dat jij stevigheid onder je voeten krijgt. Dat je een fier mens kunt zijn. Dat je mijn kracht kunt voelen. En dan is weer dat opvallende, waar bij de tweede dag het ontbreekt en God zag dat het goed was. Bij de derde dag wordt dat nog eens een keer onderstreept, want dan staat er twee keer. En God zag dat het goed was. Om dat nog eens te onderstrepen. Hier gebeurt iets dat wezenlijk is. Hier wordt een basisvoorwaarde geschapen. Dat wij er inderdaad nooit onderdoor kunnen gaan. Dat wij nooit in dat water, in die chaos, weg zullen kunnen zakken. We zouden kunnen zeggen vandaag, nou, als je tot drie kunt tellen, dan heb je het ritme te pakken. Want eigenlijk wordt er vandaag niet meer gevraagd, wordt er bij Genesis 1 niet meer gevraagd dan dat je tot drie kunt tellen. 1, 2, 3. En daar heb ik de Bijbel nou even voor nodig, dat hebben we netjes geregeld. Aan de ene kant dag 1 met het licht. En heel vreemd, als je dan gaat kijken naar dag 4, dan komt dat eigenlijk op een bepaalde manier weer terug. Want dan gaat het over de zon, de maan en de sterren. Dus dan begin je eigenlijk weer bij 1, maar het is als het ware een soort verfijning, een soort van invulling. He, die zon, die heb je nodig, want door die zon dan weet je wat voor moment van de dag het is. Die zon die gaat op een bepaalde manier langs de horizon. En door de maan dan weet je de maanden, de verschillende perioden van het jaar. En de zon die maakt ook duidelijk wat de seizoenen zijn en wanneer er een nieuw jaar begint. En de sterren hebben in dat geheel ook zo hun functie. Nou, en wat zegt Genesis 1 dan? Wat krijgen die ballingen in Babel daar dan aangereikt van Gods wegen? Nou, die zon en die maan, die mogen eigenlijk niet met namen worden genoemd. Ik geloof dat de Nieuwe Bijbelvertaling het wel doet. Die maakt daar zon en maan van, want u zou het dus niet kunnen begrijpen. Maar daar staat letterlijk in het Hebreeuws het grote licht, de zon, en het kleine licht. Het is als het ware alsof zij geen naam mogen hebben. Alsof nog eens een keer onderstreept moet worden. Nee, dat zijn geen machten in zichzelf. Het zijn door God geplaatste lampjes aan de hemel. Dag 1, dag 4. Dag 5. Het water boven. Dat was die scheiding van dag 2. Nou, dat correspondeert dan prachtig met dag 5, want dan gaat het over de schepping van de vogels. Degene die inderdaad van die ruimte daarboven gebruik maken. En het water onder, de zeeën. Nou, vervolgens inderdaad de schepping, het tweede gedeelte van dag 5 van de schepping gaat over de vissen. En u voelt ergens al wel aan van, waar zijn wij nu? Hoe zit dat nu? Nou, duidelijk is, daar horen wij niet thuis. Daarboven horen wij niet thuis. En daar beneden, diep in de zee, daar horen wij ook niet thuis. Daar kunnen we uiteindelijk uit onszelf niet leven, niet bestaan. En dan kom je bij dag 3 en dag 6. Nou, weer hetzelfde. Het droge komt tevoorschijn. En wat correspondeert daarmee? Nou, heel mooi op dag 6. De landdieren. In alle mogelijke soorten. De kruipende wezens. De tor, de mier. De hagedis. En tegelijkertijd correspondeert daar natuurlijk net zo goed mee met die landdieren. Het vee, de koeien, de schapen. Maar ook de wilde dieren. De tijger, de leeuw. Het geheel wordt daar neergezet. Wordt als het ware ook nog een beetje extra spannend gemaakt. Want nogmaals, waar zijn wij nou? Waar zijn wij mensen nou? Als we nu al op de zesde dag zijn, het is toch bijna voorbij. Nou, en als een kroon op die hele schepping, komt daar dan op de zesde dag de schepping van de mens. En al die andere, de planten en de dieren, die worden geschapen naar hun aard. En de mens wordt geschapen naar Gods beeld. Waarom? die mens, die heeft een plek naast God, die heeft een plek in plaats van God. Die mens, die is Gods vertegenwoordiger op aarde. En dat is die niet alleen, dat is die in tweezaamheid, want zo staat er ook nog nadrukkelijk, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En al het andere is goed, maar dit, deze dag, is zeer goed. 1, 2, 3, 1, 2, 3, uitgeteld. God is uitgeteld. Na twee keer een 1, 2, 3'tje. Nog één dag volgt er. Dat is de zevende dag. Nog één dag volgt er. Ja, de eerste, de vierde, de tweede, de vijfde, de derde, de zesde. Nog één dag volgt er. Zes dagen moet je op je tellen passen. Moet je werken. Maar op de zevende dag rust God. Niets moeten, alleen maar mogen. Sabbat. Letterlijk en figuurlijk is dat, moet u maar eens nalezen, een dag zonder einde. Eindeloos. Genesis 1. De schepping. Is het nou een weg terug? Worden die ballingen in Babel nu inderdaad gelezen? Nou, terug naar het begin? Of is het nou een weg vooruit? Het lijkt op de eerste gezicht een weg terug. Terug naar de schepper, terug naar hoe alles begon. Maar het is ook natuurlijk een weg vooruit. Zo moet het zijn, zo zal het zijn. Het is een belofte die God daarin geeft, die hij daar meegeeft. Dan zal het goed zijn als het licht inderdaad absoluut van het duister gescheiden is. Dan zal het goed zijn als het water zijn plek heeft en zijn plek houdt. Dan zal het goed zijn als je stevige grond onder je voeten hebt. Als je een basis hebt om op te staan, op terug te vallen. Dan zal het goed zijn als dat grote licht en dat kleine licht. Als dat inderdaad die schijnmachten geen macht blijken te hebben over mensen. Dan zal het goed zijn als dat licht van die eindeloze dag, die dag zonder einde, als die in het verschiet ligt. Het is tegelijk Genesis 1 een feest, een droom, een visioen. Iets waarvan je kunt zingen, waarvan je moet zingen. Dit is Gods schepping, dit is zijn bedoeling met ons mensen. Zo is dat eens geweest en zo zal het zijn. Het is van voren af aan beginnen. In die zin misschien ook voor ons mensen, voor gelovigen. Het is inderdaad misschien wel elke week opnieuw het ABC, het geloofs-ABC leren spellen. Want dat is zo eenvoudig nog niet. Al willen sommigen dat dan weer anders voorstellen. En zo is dat ook geweest voor de gemeente van Colosse. Als Paulus dan hen dat grote heilzame werk van Jezus Christus voorstelt, als hij dat dan neerzet. Paulus houdt hen voor, in Jezus Christus zie ik het begin van een nieuwe schepping, van een nieuwe hemel, van een nieuwe aarde. Het was een chaos, het was een rotzooitje, het lag allemaal in het bereik van de dood, zonde. Die hele wereld. Die hele samenleving, die hele maatschappij, heel mijn leven. Maar in hem, als ik naar Jezus kijk, als ik op hem vertrouw, dan heb ik inderdaad iets van dat radicale, van dat breekijzer. Om wat vastgelopen is, wat vastgeroest is, wat vast is komen te zitten, om dat als het ware open te breken. Als ik naar hem kijk, als ik op hem vertrouw, dan vallen allerlei angsten en onzekerheden weg. Dan heb ik een nieuw oriëntatiepunt. Nou ja, nieuw. Echt nieuw is het eigenlijk niet natuurlijk. Het is van den beginnen af aan niet anders geweest. En als ik dat doe, als wij dat doen, dan voegen wij ons in die lange kolonne, in die lange stroom van mensen die door God geroepen zijn en het erop hebben gewaagd. Hoe vreemd, hoe moeizaam, hoe onbekend het ook allemaal was. We zijn opnieuw begonnen en verder gegaan. Amen.